Mijn naam is Jesse van der Velde en dit is de Tim Tom Podcast.
Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe route van de Tim Tom Podcast. En we zitten nog steeds in de zomertour en we hebben er nog steeds veel zin in, hè, Tom?
Zeker, zeker als je weet wie dat er nu voor ons zit. Je zou voor minder geen plezier hebben. Ik zit hier al te stuiteren op mijn stoel. Want het is echt wel iemand, een rolmodel van mij. Heeft zijn boekjes, en ik weet niet of dat zijn laatste boek is, maar Spirituele Detox, ik zat wel een mindere periode, een heftige periode, heeft wel mijn ogen geopend. Ik moet wel zeggen... Maar ja, laten we het hem zelf vragen, want wat dat er allemaal in staat. Maar mij heeft het alleszins heel veel opgeleverd.
Ik ben benieuwd, ja. En ik ben een koffiefreak en ze hebben mij koffie met mushrooms gegeven. Vandaar dat ik hier al wat ben te zweven misschien. Dag Jesse, hi.
Hi jongens, welkom. Ja, fijn jullie te zien.
Welkom in onze podcast. Ja, er is gelijk al een beetje een band, want Tom komt uit de regio Gent, ik kom uit de regio Antwerpen.
Ja,
ik
heb zo'n goede tijd gehad in België. Mijn vrouw die nam me mee naar Vlaanderen toen ze diergeneeskunde ging studeren. Dat was in 2006. Eerst in Antwerpen gewoond, 4,5 jaar. Daar personal trainer geweest, enorm genoten van het stad. En alle mooie dingen die het te bieden heeft. En veel van jullie mooie Vlaamse cultuur opgesnoven. En Vlaanderen heel erg beginnen te waarderen. Toen nog 2,5 jaar in Merelbeke gewoond, vlakbij Gent.
Ik moet wel zeggen, in Antwerpen en snuiven, dat gaat goed samen.
Ja, dat gaat heel goed samen, ja, zeker.
Yes, wij starten de podcast eigenlijk al met de vraag van de vorige gast. Uh-huh. Al is dat deze zomertour vaak op het einde, maar we vonden het bij jou wel leuk om ermee te starten.
Ja.
Dan kun ik meteen de diepte in. Uh-huh. Ja, kijk al naar Tom, ik vergeet het altijd.
Ja, het was wel een vraag van 5 minuten, maar ik heb ze wel samengevat van Guido Wernink. Auteur van het boek Human Design. Ja, mooi. Dat was ook even... die kwam wel binnen. Ben je bekend met Human Design?
Zo. Een klein beetje, ja.
Wow. Ja, dat was even... En hij vroeg zich af... is er een gebied waar je nog worstelt met bepaalde overtuigingen? Zo van, dat moet zo of dat moet zo?
Poh, ik denk heel eerlijk dat er altijd gebieden zijn in ons leven waar we nog worstelen. Ik worstel enigszins met, laat me dat eens goede woorden geven. Wat is nu de juiste tijd in mijn leven om nu het bedrijf af te maken? Het te doen wat van me wordt gevraagd. Hè, met superfoodies, daar de eigenaar te zijn, de leider te zijn. En volledig het medicijnpad te bewandelen, gewoon alleen maar dat te doen. Is het waarheid voor mij om alles wat ik tot nu toe heb opgebouwd in mijn leven... Het succes met het bedrijf en het feit dat ik dat bedrijf ook nog run. Ik vervul echt een actieve rol als directeur van dat bedrijf en ik leid het team. Is het waar om dat eerst nog volledig af te maken? De potentie die daarin zit nog veel verder neer te zetten. En de geweldige producten die we hebben gemaakt naar het buitenland te brengen. Nog een veel hoger niveau te bereiken in Nederland. En ik kan dat, ik weet precies hoe ik dat moet doen. Of is het waar om dat volledig los te laten? Om echt volledig te zetten, zeggen nee, mijn hart ligt volledig bij het medicijnpad. En mensen helpen te helen, ceremonies te leiden, mensen helpen naar binnen te keren. En dit is iets wat me zoveel passie geeft, zoveel plezier geeft, zoveel groei geeft. Want er is daarin zoveel te leren, zoveel te ontdekken. En kunnen we leren om dit hele universum en ons leven te hacken als de Matrix. En simpelweg ook onszelf te helen hier, geaard te zijn en... Het hele experiment vol te leven hier wat aarde is. Dus dat is een vraag die ik me vaak stel. En ik denk dat het allebei waar is. Voor beide kan iets gezegd worden. Het is niet fout om het bedrijf te blijven doen. Want dat is ook mijn hart. Dat is ook mijn passie. Dat is ook mijn missie. Het brengt ook gezondheid. En het is een geweldige weg om mensen eerst kennis te kunnen laten maken met fysieke gezondheid. Want voor veel mensen zijn plantmedicijnen en spiritualiteit zoveel bruggen te ver. Ja? Geef mij dan maar gewoon green juice en dan voel ik me fitter en dan voel ik me beter. En Stop met je gezeur verder, hè? Met je gezeven. Hè? Ja. En, dus het is ook zo'n lijn in lijn met mijn missie. Dus om die vraag te beantwoorden, ja, dat zijn twee grote vragen. En ik denk dat het een vraag is waar veel mensen aan kunnen relateren. Hè? Wil ik doen wat ik altijd heb gestudeerd en waar ook passie ligt? Of wil ik dat gewoon allemaal loslaten en de wereld rond gaan reizen? Sommige mensen gaan de wereld rond. Hè? Of gaan het spirituele pad helemaal bewandelen. Of wat dat dan ook voor hun is. Hè? Laten volledig los. Maar ik zie ook vaak dat ze weer op een gegeven moment weer terugkomen bij wat ze altijd al deden. Ik geloof ook heel erg in mensen die vragen vaak, hè, wat is mijn levensmissie? Wat is mijn pad? Hè? Ja, je hoeft alleen maar terug te kijken om te ontdekken wat je pad is. Wat je tot nu toe hebt gedaan, dat is gewoon je pad. En dat is ook je missie geweest tot nu toe. En kan je in die missie en in dat wat je doet, wat je hebt gestudeerd, ook al is dat misschien iets heel praktisch, iets heel aards, kan je daar in je hart brengen en je vreugde brengen? En kan je daar jezelf verder in ontwikkelen? En het mooiste van jezelf in geven?
Ja, kun je spreken over plantmedicijnen? Ja, daar ga ik volledig op aan. Mm-hmm. 2017 is dat ook op mijn pad gekomen. Ayahuasca, toen heb ik al tientallen ceremonies ondergaan. En dan de psilowasca met psilocybine dan. Mm-hmm. Dat is dan de truffels en de paddenstoelen. Maar ja. Ayahuasca is zo wat de moeder van... de moeder wordt ook wel genoemd. Mm-hmm. De zachte helende energie. Maar laatst had ik Iboga. Mm-hmm. Dat is de grootvader. Ik dacht, mm-hmm. Plantmedicijnen zijn plantmedicijnen. Ja, dat was toch wel even verkeerd ingeschat. Ja. Wanneer is dat bij jou op je pad gekomen, die plantmedicijn?
Oh ja, dat is een leuke vraag. Dat kwam op mijn pad in 2016. Toen een vriend van me, David de Kok, die heeft in Nederland ook een bedrijf, die 365 dagen succesvol. Die nam me mee voor zijn verjaardagsweekend. Hij zei, ik wil mijn verjaardag niet meer vieren in een kringetje in de woonkamer met taart. Dat doe ik niet meer, dus ik neem jullie mee het bos in. Je moet handdoeken meenemen, droge kleren meenemen, zelf eten meenemen, slaapzak meenemen. Dus ik dacht, oké, het wordt nat, het wordt koud, we krijgen niks te eten. Wat gaan we hier doen? En toen aan het begin van de dag ontmoette ik de man die de ceremonies zou leiden. In de eerste instantie de zweethut, Willem Wout heette hij. Hij werd eigenlijk mijn eerste shamanistische mentor. En we hebben nooit echt dat woord gegeven, maar hij was wel echt mijn eerste leraar. En van wie ik kon afkijken hoe hij ceremonies houdt. Hij deed dat al 35 jaar, zowel de zweethut ceremonies als ceremonies met plantmedicijnen. Hij werkte zowel met kambo als met paddenstoelen. En de ceremonies waren dan uiteraard met paddenstoelen. Ja, die begon te vertellen over het zweethutritueel. En later, naarmate de maanden vorderden, begon ik eigenlijk te begrijpen dat wat hij altijd deed is in de zweethut. Hè, wat een kleine hut is, wollen dekens. Het zijn wilgetakken die op de grond worden gezet. Het is misschien maar een meter hoog. Je moet er kruipend doorheen. Er liggen wollen dekens liggen overheen. En de deur gaat dicht. Hè, er gaat dan een deken voor en je zit helemaal in het donker. Er wordt buiten de hut wordt een heel groot vuur gemaakt waar stenen in gaan. En die stenen die zitten vervolgens een uur, anderhalf uur, twee uur in het vuur. Totdat ze rood gloeiend heet zijn. En die stenen die worden dan uit het vuur gehaald met een hooivork. En die worden dan in een put gelegd die in die zweethut zit. Dus die hete stenen die gaan in de put in de hut. Daarna ga je met z'n allen in een kring rond die put zitten in de hut eigenlijk. Bovenop elkaar. Er gaan 30 mensen bovenin. En je zit echt bijna bij elkaar op schoot. En dan vervolgens gaat de deur dicht. Hè? Gaat er een deken voor de deur en is het echt pikdonker. Je ziet letterlijk geen hand voor je ogen. Letterlijk geen hand voor je ogen.
Pikdonker, bloedheet.
Bloedheet, ja. En vervolgens, degene die de ceremonie begeleidt, die gaat water gieten over de stenen. En de stenen die koelen af, maar het wordt, hè, zoals bij een Finse lully, het wordt voor je gevoel steeds warmer. En hij giet heel bewust tot het punt dat je eruit wilt. Hij giet heel bewust tot het punt dat je huid voor je gevoel begint te verbranden. Dat je uit de hut wil. Dat je fight-or-flight mechanisme aangaat. En dat je wilt vluchten voor je leven. En sommige mensen doen dat ook. Hè. Die zeggen, Willem Wout, stop. Weet je wel, laat me eruit. En als je op dat punt komt, wat doe je dan? Wat is dan je reactie? En dat is wat het ons leert. Ben je dan in staat om met je adem te vinden? Ben je dan in staat om je overgave te vinden? Je stilte? Te beseffen dat je niks anders hebt als je adem. Want je hebt ook niks anders. Je zit letterlijk in je eigen blote kont op het gras. Je hebt niks anders. Kan je je ogen dicht doen? Kan je je nederigheid vinden? Alles loslaten? Want wanneer je in je hoofd zit, dan gaat het mis. Wanneer je gaat nadenken, hoe lang duurt dit nog? Is eigenlijk anticiperen op het moment dat je eruit kan. Als je in het verhaal gaat van hoe zwaar het is en dit is vreselijk en waarom doe ik dit? En je gaat vastzitten in het verhaal over waarom het zo pijn doet en waarom het zo moeilijk is. Of je gaat misschien wel in weerstand. Je gaat vechten met wat er in je gebeurt. En je gaat proberen dat te onderdrukken en sterk te blijven. Wat is onze reactie? Hè? Kan je daar volledige overgave voor vinden? Kan je gewoon je adem vinden, volledig loslaten? Dat is de manier om het te doen. En dat is zo'n grote metafoor voor het leven. Namelijk, wat is op dit moment de zweethut in je leven? Is het op dit moment, waar wordt het heet in je leven? Is het conflict in je relatie? Is het financieel? Is het in je gezondheid? Waar zit je in een tijd in je leven waar die je confronteert, die je misschien moeilijk vindt, die je misschien zwaar vindt? En kan je dan gewoon helemaal oké zijn met daarin te zijn? Kan je het gewoon je adem geven? In plaats van naar je hoofd gaan van oké, dit moet nu anders, ik moet dit fixen. In plaats van het te negeren wat veel mensen zouden doen. Maar gewoon doorgaan. Hè? Gewoon hard doorwerken of gewoon 's avonds lekker Netflix kijken. Dat je 40 kilo te zwaar bent, gewoon negeren en ook gewoon dooreten op de bank. Of
zo
weten dat je dat niet moet doen. Of andere subtielere slechte gewoontes. Hè? Werken, te veel werken kan ook een slechte gewoonte zijn. Of gewoon iedere keer maar de leuke dingen van het leven opzoeken en niet bezig zijn met wat echt in je speelt, kan ook een patroon zijn.
Ja, de confrontatie met jezelf is.
En spiritualiteit kan voor mensen ook een uitweg zijn. Ze gaan de hemel in en ze gaan zoeken naar allerlei abstracte dingen, maar ze zijn niet gewoon bezig met wat er op dit moment gaande is in hun leven.
Ja, we noemen het spiritualiteit, maar zijn eigenlijk de aardse dingen. En dat aarde.
Kan je gewoon zijn. Ja.
Wat deed die zweethut, die eerste zweethut ervaring met jou?
Ik denk dat het vooral echt herinnering was. Ik begon echt te beseffen, wauw, wat hij zegt in de hut. De manier waarop die sacred space aanroept. Want hij nodigt de richtingen van de wind uit. En later leerde ik van Alberto Fioldo, mijn shamanistische mentor, hoe je een sacred space aanroept. Te werken met de richtingen van de wind en de archetypes en energieën die daarbij horen. En ik begon te begrijpen, ja, dit zijn zulke diepe wijsheden. En ik begon aan hem te zien, hij heeft echt een pad bewandeld waarvan ik nog niet wist dat het bestond. Ik had al jarenlang persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ik stond op mijn 19e al te schreeuwen bij Tony Robbins en dat soort type dingen. En ik wist niet dat er zo'n pad, wat zo dicht verbonden met de natuur was, wat zo stil was, wat enerzijds zo'n andere, enerzijds iets is wat we helemaal niet kennen en anderzijds zo waar is. We kennen dat zo erg eigenlijk. We voelen als het waar is. We voelen de diepte erin. Zo diep verbonden met de natuur. Zo diep verbonden met God of the Great Spirit. Zo diep verbonden. En dat integreerde me echt enorm. En toen gedurende de dag bleef Willem Wout het maar steeds hebben over een andere ceremonie die we zouden gaan doen. 'S avonds in de tipi. Dit was in de zweethut, dat andere was in een indianentipi. Ja, waar je een vuur maakt in het midden. En met wat hij noemde het medicijn. En ik had helemaal geen idee wat we gingen doen. Want terwijl paddenstoelen in Nederland altijd legaal zijn geweest, ik had dat nog nooit gedaan. Ik had wel een keertje gebloot op Lowlands, maar dat was het enige wat ik ooit had gedaan. En ik dacht echt, is dit een of andere secte, dacht ik. Ik kreeg echt een enorm sectegevoel. Ik dacht, gaan we hier een beetje drugs lopen doen met elkaar? En wat is dat allemaal? Maar ik besloot gewoon één ding. En dat is dat ik ga gewoon vertrouwen. Ik besloot, het universum maakt geen fouten. Dat was iets wat Albert Sonneveld altijd tegen me zei. Die jullie ook interviewen, geloof ik, hè?
Ja.
Albert Sonneveld zei altijd, het universum maakt geen fouten. Dingen gebeuren niet tegen je, ze gebeuren voor je. Dus dat wat jij niet leuk vindt in je leven, welke kans kan je daarin zien? Waar kan je dankbaarheid vinden? Kan je zien als oké, dank je wel dat dit gebeurt voor me te helpen helen, voor me te helpen groeien? Dus ik besloot gewoon mee te doen. Ik besloot gewoon los te laten en gewoon mee te doen en te vertrouwen. En achteraf is dat in plantmedicijnen de beslissing. Gewoon overgave, gewoon vertrouwen, gewoon loslaten. En andere ceremonies daarna was ik daar nog genoeg mee in gevecht om echt te leren vertrouwen. Maar toen, toevallig, tussen aanhalingstekens, besloot ik te vertrouwen. En toen zag ik in ceremonie het medicijn zei tegen me, dit is deel 2 in je leven. Dit is een nieuw begin. Het vroeg ook aan mij, je hebt dit leven gekregen, wat ga je ermee doen? En dit is deel 2. En het werd enorm deel 2. Ja, het werd enorm deel 2.
Ja, je komt jezelf echt wel tegen. Hè? Die spirit of die planten, ze hebben elk hun eigen spirit. En die gaan zonder poespas, die geven nu gewoon de waarheid achter de illusie. Ja, bij mij ze zo'n destructieve relatie hebben kunnen transformeren met licht en liefde. Dan kwam nog een verslavingstuk naar boven van mijn drugsverleden. ja, hier ga je mee dealen. En dan denk ik van, wauw, je mag nog jaren naar psychologen, naar therapieën of persoonlijke ontwikkeling. Of bij, dat is allemaal het mentale, maar dat is nog zoveel dieper. Welke dingen heb jij zo kunnen oplossen?
Ja, ik heb veel kunnen oplossen. Maar om nog eventjes te reageren op wat je zegt, te zeggen ook dat plantmedicijnen 10 jaar therapie in 3 uur of 6 uur of 8 uur kunnen zijn. Hè? Ja. Ze hebben het vermogen om je te helpen in 1 ceremonie een compleet nieuw perspectief te kiezen op iets wat je altijd hebt geloofd dat het zo is. En ik begreep na die ceremonie, en wat het was voor mij, was dat ik me besefte dat ik tussen mijn 20ste en mijn 30ste eigenlijk alleen maar bezig was met gezien te willen worden. De fase van mijn leven waren dat ik tot mijn 20ste gepest was en alleen was en me buitengesloten voelde op lagere school, op de middelbare school. En dat ergens zo'n beetje rond ik 16 was, ik besloot, ik zal jullie allemaal wel laten zien. Ik zal jullie wel laten zien waar ik toe in staat ben. Ik zal jullie wel laten zien wat ik kan. En dat bracht enorm veel, want dat bracht me enorm veel drive. Enorm veel motivatie om het te ontwikkelen. Ik las al op mijn 16e voor het eerste boek van Tony Robbins. En voor het eerst, op mijn 16e las ik al voor het eerst Denk Groter Word Rijk van Napoleon Hill. En dus persoonlijke ontwikkeling begon ik al heel jong. Maar terwijl het altijd een goed doel had, namelijk ik wist, oké, succes, ik wil succesvol zijn door mensen waarde te bieden in hun leven, hè, door een ander te helpen. Ik begreep die essentie. Hè. De essentie is geven van waarde aan een ander, hè, een ander helpen in zijn leven. En ik ging dat doen door middel van gezondheid. Door mensen voedingsadvies te geven en te helpen met hun gezondheid. En dat bracht enorm veel. Dat bracht ook heel veel succes. En het bracht eigenlijk precies wat ik wilde. Het bracht al dat succes. En ik werd daardoor gezien. Maar het bracht me niet wat ik eigenlijk nodig had. En want dat is natuurlijk ook hoe het cliché die iedere keer zo is. Je hebt wat je wilt, maar je hebt niet wat je eigenlijk echt zocht. Het is het klassieke voorbeeld voor degene die zijn verlangens heeft gestopt. En oké, als ik dan miljonair ben, of als ik dat heb gedaan, of als ik dat heb bereikt, als ik gouden medaille heb gewonnen, dan heb ik dit. Om er vervolgens achter te komen. Nee, er is er nog veel meer. En ik werd in die ceremonie geconfronteerd met het feit, ik heb me weliswaar 20 jaar lang niet gezien gevoeld, maar ik ben nu 10 jaar lang bezig geweest met zoeken dat anderen mij zien. Het nodig hebben van die identiteit om gezien te worden als succesvol. En vanaf nu, vanaf vandaag, kan ik dat gaan loslaten. Kan ik gaan zeggen, oké, ik start nu een nieuwe reis in het niet langer nodig hebben om gezien te worden. Ik start een reis in mezelf echt te gaan zien. Ik start mijn reis in mezelf echt te gaan helen. En die identiteit van het zo nodig hebben om gezien te worden als succesvol, die identiteit volledig te laten gaan. Want die identiteit is ook een illusie.
En was dat dan voor jou ook zo? Ja, bij mij kampte ook wel moeite om mezelf graag te zien. Die zelfliefde, die zelfacceptatie. Die plantmedicijn heeft me echt wel mezelf leren accepteren en die liefde echt wel te voelen van, wauw. En content met mezelf. Dat was mooi. Zo vanuit een hogere dimensie. Eens zijn met alles en iedereen. Met die planten verbonden zijn. Die bloemen. Die een energie voelen. Zien. Kunnen uitwisselen. Zo, wauw. Kom praten tegen die bloemen en zo. En ik dacht van, wauw. Ongelooflijk wat dat geeft. Dat is...
Goed verwoord.
Ik heb zoiets van, die planten roepen nu wel. Op een of andere manier. Die planten kiezen je ook.
Exact. Ja, dat zeggen ze altijd ook over ayahuasca. Je weet dat een moeder je op een gegeven moment gaat roepen als je er klaar voor bent.
Mij heeft ze nog niet geroepen. Maar ik hoor Tom dan praten. Ik heb een keer bij eindbaas Wigert Meerman ook een verhaal gehoord over zijn indianenverhaal en zijn ayahuasca ervaring. Dat triggerde bij mij wel. Het intrigeerde me.
Ja.
Maar ergens word ik nog niet toch geroepen. Dus ik heb nog niet, Tom heeft dat 2 keer gevraagd, ga je mee? Ik ben er nog niet klaar voor.
Oké, dat mag. Prima. Nou,
misschien moet ik eerst in een zweethut gaan zitten.
Ja, dat, misschien wat dat, je dat, wilt. Ja.
Dat schreeuwt ook alles van, nee, niet doen, niet doen, niet doen. Maar dan ben ik zo nieuwsgierig, hè?
Ja. Dus je gebruikt het woord, het intrigeert me. En je voelt ook alles en je zegt, alles schreeuwt in mij om het niet te doen. En daar heb je eigenlijk de combi. Hè? Ja. Je voelt enerzijds
de aantrekking,
want het intrigeert. En anderzijds voel je de weerstand. Zo van, oké, kom daar maar niet aan. En die beide vormen, zowel die aantrekking en die voelen van integriteit, of welke andere vorm van aantrekking je ook voelt, of weerstand, hè, dat schreeuwende, is beide een signaal.
Ja.
Want waar die weerstand zit, is ook waar je goed zit. Dat is eigenlijk het pijnpunt. Dat is eigenlijk het symptoom van het van dat wat er in je leeft, wat misschien nog spannend is om aan te kijken.
Ja.
Ja? En er is iets in je dat weet, oké, als ik in die zweetuit ga zitten, dan kom ik dat tegen. En voor mij was dat ook altijd de angst tot stilte. En mijn moeder die nam me op mijn 12e al mee naar een guru uit India, die toen in Nederland was, in Amsterdam, om mantra's door te geven. Die gaf initiaties en die gaf een mantra daarbij door. Dus toen ik 12 was, toen kreeg ik al een mantra door om mee te gaan mediteren. En dat, ik deed er natuurlijk niks mee. Kom op, vraag een puber van 12 om te gaan mediteren. Ik wilde gewoon gamen. Maar toen ik zeg maar begin 20 was, toen begon ik me te beseffen, hé, ik heb dit al jaren geleden aangereikt gekregen, maar ik doe er niks mee. En ik begon me te beseffen, ik ben eigenlijk bang voor stilte. Ik ben eigenlijk bang voor echt stil te worden. Want wat komt er omhoog als ik echt stil word?
Ja, angsten.
Ja. Ja.
Je komt jezelf tegen dan, hè?
Ja, dan zeg je van, ja, bij mij net hetzelfde. De confrontatie met mezelf. En dan ging ik altijd mensen gaan opzoeken, graag drinken. Ja, maar ik kan alleen, dat gaat het toch niet zijn? Dat is toch veel leuker om met mensen te zijn? Ik was gewoon fucking bang om alleen te zijn en dat toe te laten, die stilte. Ja. En dat was wel voor mij wel een mega inzicht. Dat ik dacht van, ja, ik liep gewoon weg. Van mijn eigen, van mezelf liep ik weg. Ja. En overal vluchten en mezelf verdoven. Tot wanneer dat je op een punt komt dat je niet anders kunt en dat je in overgave gaat.
Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons allemaal, als je hier naar luistert, daar heel eerlijk over wordt. Omdat er zoveel sociaal geaccepteerde manieren zijn om weg te lopen. Het is eigenlijk in onze cultuur heel veel normaler om gedrag te vertonen van weglopen, wat we niet zo zouden noemen, niet zo zullen noemen. Het is heel veel normaler om dat te doen dan om iets diep aan te gaan. Dat vinden we juist vreemd. We vinden het heel normaal om 's avonds, je avond, gewoon op de bank te gaan eten en de hele avond tv te kijken. We vinden het heel normaal om dus in het weekend dronken te worden. We vinden het heel normaal, helaas, dat koppels uit elkaar gaan. 50% van de stellen gaat weer uit elkaar binnen zoveel jaar. We vinden al die dingen heel normaal. We zijn gewend geraakt daaraan, want het gebeurt zoveel. En dan vervolgens gaat iemand, weet ik veel, naar Peru of naar de Amazone om daar ayahuasca te drinken met de shamanen te zijn. Of iemand gaat naar het oosten om te mediteren met de monniken. En dat soort type dingen vinden we dan heel vreemd. Hè? En als we ayahuasca ceremonies of andere vormen van plantmedicijn hier gaan doen, ben je dan aan de drugs? Gaat het wel goed mee? Ben je dan verslaafd?
Wel, hoor. Ja.
Ben je verslaafd? Hè? En ik maak me zorgen over je. Ja, ik maak me zorgen over jou, want je bent ondertussen 50 en je hebt nog nooit iets gedaan voor zelfontwikkeling. En je bent de hele avond boos op je partner. Hè? En je hebt zoveel dromen waar je nog nooit voor bent gegaan. En je bent 20 kilo te zwaar. Ik maak me zorgen over jou.
Ja, last van je knieën, last van je rug. Hoe komt dat allemaal?
Weet je wel, dus dat is de cultuur waarin we leven. En die cultuur begint gelukkig op grote schaal doorbroken te worden. Het begint op hele grote schaal doorbroken te worden, want het wordt allemaal normaal. Hè? Spiritualiteit wordt ineens hip. Nou ja, ik heb liever dat spiritualiteit hip is dan de zoveelste nieuwe tv-serie of zo.
Je zei net, en dan haak ik mooi in op wat spiritualiteit misschien voor mensen kan betekenen, maar jij zei, identiteit is een illusie.
Mm-hmm.
Kun je dat uitleggen?
Ja, zeker. Het is goed dat je daar naar terugvraagt. Dus de sterkste kracht die wij als mensen hebben is om consistent te blijven aan dat waarmee we ons identificeren. En we hebben het als mensen nodig om onszelf te begrijpen. We hebben als mensen nodig om zekerheid te ervaren over wie ik ben. We hebben nodig om zekerheid te ervaren in hoe we ons presenteren aan andere mensen, aan de wereld. Simpelweg hoe ik mij presenteer aan jullie. Of hoe ik me presenteer als ik in de supermarkt boodschappen doe. Of op het podium sta of naar mijn werk ga. We hebben daar een gevoel van zelfwaarde nodig. En de zekerheid te weten over wie we zijn. Dus ergens in ons leven gaan we een bepaalde identiteit koppelen aan onszelf die ons iets geeft. En dat kan de identiteit zijn van, ik ben een winnaar. De identiteit van de topsporter die gewoon altijd gaat. Het kan de identiteit zijn van een academici die altijd aan het studeren is en zichzelf ontwikkelt, die heel veel identiteit verleent aan het hebben van kennis. Hè? En het misschien wel het hebben van een doctorandenstatus of een professorstatus, et cetera. Het kan de identiteit zijn van te zorgen voor een ander. Hè? Iemand die er altijd voor een ander is en altijd voor een ander klaarstaat. En diegene zal er waarschijnlijk heel veel liefde uit ervaren. Maar dat soort mensen die dat heel erg, die dat te veel leven, vergeten ook op een gegeven moment voor zichzelf te zorgen. Dus iedere vorm van identiteit die we te veel leven, en alles wat in het leven wat we te veel leven, dat raakt vroeg of laat uit balans. En los daarvan, want daarmee haal ik eigenlijk een ander thema aan, maar die identiteit die geeft ons iets. Het geeft ons zekerheid, het geeft ons zelfwaarde. Maar is het echt de waarheid? Het is een identiteit die ergens is ontstaan in je leven. Wanneer is die ontstaan? En waar was je toen in je bewustzijn, in je zelfbewustzijn, en waar bevond je je toen in je leven toen je dat bent gaan geloven? Het diende je op dat moment, maar dient het je op dit moment ook echt? Is het echt waar? Is het wie je in essentie echt bent? En dat weet je niet. Het enige wat je weet is dat je er pas achter komt wie je echt bent. Je weet dat je dat die identiteit altijd zelf kunt kiezen. Je hebt hem oorspronkelijk zelf gekozen. Je bent vrij om te kiezen. Je bent vrij om te kiezen wat je leeft. Je bent vrij om te kiezen om te leven als een mens dat de hele dag dansend en zingend door het leven gaat. Je bent vrij om te kiezen om iemand die gewoon gefocust is en gewoon resultaat wil. Je bent vrij om te kiezen om iemand die gaat door het leven gaat als een winnaar of een zorger. Of je bent vrij om te kiezen hoe verhoud je je. Ja, je bent vrij om als een grappenmaker door het leven te gaan. Ja? Dus hoe ga je door het leven? Waar kies je voor? Je bent vrij om te kiezen en je hebt dat al gekozen. Oké, dus dat is mijn keuze. En je weet pas wie je echt bent als je dat wat je eerder hebt gekozen volledig kunt laten gaan. Want alle vormen van daaraan vasthouden, ik verleen zelfwaarde uit die identiteit, ik ervaar liefde van anderen vanuit die identiteit, mensen kennen mij zo. De angst die omhoog komt als je dat gaat loslaten wat oud is, is: zullen ze nog wel van me houden? Zullen mijn vrienden nog wel mijn vrienden zijn? Wie ben ik dan als ik dat niet meer heb? Ik kwam ook enorm die angst tegen. Ik besefte me, ik ben door het leven gegaan als succesvolle jongen die het nodig heeft om gezien te worden als succesvol. En zo werd ik gezien door, ik was 26 en ik had al iets van 130.000 volgers op mijn mailinglijst. Social media was toen nog niet zo heel populair. Dus mailinglijst was toen de kern. En iedere, al mijn vrienden in een ondernemersclub, een soort mastermindclub waar ik in zat, die zagen mij altijd als de meest succesvolle. Ik was altijd de jongen die het snelst ging en die het verst was in zijn bedrijf en die anderen hielp en die de meeste kennis bracht. En ze waren altijd zo blij met de inzichten die ze van me kregen, et cetera. Dus ik verleende daar heel veel uit. En toen kwam ik tegen dat het een identiteit was. Toen kwam ik tegen dat het een illusie was. Toen begon ik te zien, het is slechts iets waar ik heel erg aan vasthoud. Oké, ik moet dit gaan loslaten. Zullen ze dan nog wel van me houden? Mijn vrienden kennen me op deze manier. Dat is doodeng. Ja. Hoe zal het gaan met mijn bedrijf als ik dit allemaal loslaat? Dus wie ben ik dan zonder dat? Zullen ze nog wel van me houden? Zullen ze me nog wel zien? Etcetera. Kwam ik allemaal tegen. En het enige wat je kunt doen is zeggen, ik laat dit los. Want alleen maar als je die lei compleet schoon maakt, dan kan je vanuit waar je nu leeft een veel wijzere versie van jezelf, een veel grotere versie van jezelf, en misschien wel in verbinding met een veel groter geheel, kan je gaan ontdekken wie je eigenlijk echt bent. Niet verleend, niet een identiteit gekozen vanuit de noodzaak aan status. Niet gekozen vanuit het ego, zoals we dat meestal omschrijven, dat graag gezien wil worden, dat bang is om niet gezien te worden, bang is om niet geliefd te worden. Maar vanuit je ziel, vanuit wat klopt.
De ziel,
vanuit echt je essentie.
Onze spirituele leraar, ik heb het al een paar keer verteld in de podcast, die zegt, het is belangrijk dat je koning op de troon zit. De ziel. Want jij zegt, je hebt ook twee ministers. De dienen van binnenlandse zaken en buitenlandse zaken.
Exact.
En de ego is binnenlandse zaken en persoonlijkheid is buitenlandse zaken. En die zitten ook graag op de troon. Dus ga maar even voelen of dat je koning wel op de troon zit.
Ja.
En je interne beloningssysteem. Dus op welke manier haal je beloning?
Ja.
Beloon je jezelf door jezelf te zijn? Of beloon je jezelf door te zijn wie je denkt dat je moet zijn?
Exact. Ja, exact. En wat ik heel wonderlijk vind, is dat voor duizenden jaren hebben verschillende culturen elkaar nooit ontmoet. Dus de Indianen in Noord-Amerika hebben de Indianen in de Amazone nooit ontmoet. Tot misschien 20 jaar geleden, misschien 30 jaar geleden. En de monniken die in het oosten woonden en de wijsheid van de Egyptenaren en dergelijke. Ze leefden ook in verschillende tijden, sommige van hen. Maar zij die in dezelfde tijd in de geschiedenis leefden, die hadden elkaar nooit ontmoet. Toch? Kon toen nog niet. Zelfs voordat er überhaupt boten waren. En heel veel van hun tradities lijken op elkaar. Het medicijnwiel van de shamanen in Zuid-Amerika komt voor een heel groot gedeelte overeen met die van de shamanen in Noord-Amerika, met die van de shamanen in Siberië, met veel principes van spiritualiteit uit het oosten. Er zijn zoveel overeenkomsten. Want deze principes, onder andere, waar wij het nu over hebben, over het verschil tussen ego en ziel, het beseffen dat we onze identiteit moeten loslaten om veel te komen tot een diepere essentie van wat we zijn. Maakt niet uit welke cultuur je onderzoekt. Allemaal spreken ze hierover. Waar komt die kennis vandaan? Blijkbaar is het een vorm van universele wijsheid, universele kennis die dus al die culturen ergens vandaan hebben kunnen halen, zelfs voordat er geschreven woord was. Voordat er geschrift was. En dat ze allemaal mondeling van generatie op generatie hebben overgedragen.
Wat heeft dat voor jou betekend om dat los te laten? Wat voor effect heeft dat gehad op jouw leven, je omgeving?
In eerste instantie heel lastig. En daar moet je doorheen gaan. Voor mij was het een tijd lang, oké, wie ben ik dan wel? En dan word je een tijd lang voor de buitenwereld een beetje een spirituele zoeker, toch? Ja. En er is niks mis om met een spirituele zoeker te zijn. Ja, ja, want je bent jezelf aan het herdefiniëren. Ja, je bent jezelf aan het herontdekken. En ik wist gewoon heel lang niet wat dat dan wel was. En dan moet je ook gewoon helemaal oké worden met het niet te weten. Een van de belangrijkste principes in het proces van persoonlijke ontwikkeling is dat je leert simpelweg in het moment te zijn. Dat je accepteert, dit is het. Dit is zoals het is. En alles wat ik erover denk is simpelweg mijn betekenis die ik eraan geef. Punt.
Ja.
En dat je daarbij hoort dat je leert oké te zijn met wat dat is in dit moment. Het is zoals het is. Leert oké te zijn met het niet te weten. Dus ik ging inderdaad ook door die tijd heen. Hoe definieer ik mezelf dan? Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik door het leven gaan?
Dan zit je weer in je hoofd.
En dat klopt. Ja, exact. Dat heb je heel goed op geobserveerd. Dan ga je in het hoofd. En vervolgens wanneer je herkent dat je in het hoofd zit, oké, laat me dat maar weer even loslaten. Laat me maar eens even teruggaan naar het gevoel. Laat me maar eens gewoon even voelen wat er is. En waar ik naartoe wil. En ik denk overigens dat je ook eraan moet toevoegen dat er ook niks mis is met het hoofd. Ik denk dat het heel slim is om je kop erbij te houden op sommige momenten. Het is verkeerd om vast te houden aan wat oud is, om niet te kunnen evolueren, niet te kunnen loslaten. Oké, doe dat vooral eerst. Maar het is ook onverstandig om helemaal uit de wereld te stappen en maar te doen alsof dat wat er is in je leven er ineens niet meer is.
Of niet meer toe doet.
Niet meer toe doet. Ik bedoel, je relatie en de relatie met je kinderen doet er toe. En misschien wat bedrijf dat je hebt opgebouwd. Of gewoon onderdeel blijven van deze maatschappij doet er toe. Dus daarvoor moet je heel erg kiezen wat is waar in dit moment.
Ja, het is belangrijk. Hoe zei het? Verstandig gevoel hebben en een verstand en een gevoelig verstand hebben.
Ja, mooi. Ja, goed verwoord. Ja.
En het ook, ja, het durven toelaten. Ik herken het heel erg, dus vandaar ik zeg van het zit dat hoofd en dan ga je denken van oef, en dan word je van je voetstuk geblazen. Denk maar, wie ben ik dan nog?
Ja.
Je bent er, dus het is genoeg zo.
Ja.
En dan ben je weer aan het denken. Je bent jezelf weer aan het kapot redeneren.
Exact.
En ervaar het gewoon eens. Dus diezelfde spirituele leraar waar Tom het over heeft, die zegt, als je het niet begrijpt, dan is prima. Ja, ervaar het dan gewoon.
Ja, exact.
Ga er gewoon doorheen en dan voel wat je voelt en
exact.
En zonder oordeel.
Ja, exact.
Ja.
Zonder oordeel. Simpelweg zijn met wat is. Kan je het je adem geven? Het voorbeeld van de zweethut. Kan je gewoon zijn in wat er is? Kan je gewoon in je gevoel blijven? Kan je gewoon je gevoelens gewoon toestaan? En dat is ook waar het boek Spirituele Detox voor een zo groot gedeelte over gaat. Hè? Kan je gewoon je adem vinden? Kan je gewoon zijn met wat er is? Ook al vind je het niet leuk.
Ja, inderdaad.
En vervolgens vanuit die staat gewoon doen wat je hier te doen hebt.
Ja.
Op deze aarde. En dat klinkt dan weer zo spiritueel. En dan maakt het gewoon weer praktisch. Van, ja, maar als ik in mijn hoofd zit en ik mijn beloningssysteem is dat mijn vrienden me graag moeten zien, dan ga je bepaald op een bepaalde manier gedragen.
Ja.
En als dat niet meer hoeft, dan ga je ook niet op zoek naar die beloningssystemen. Ja. Dan word je op een andere manier beloond.
Ja.
En dat is wel bijzonder om te ervaren.
Ja.
En zo planten, ayahuasca. Ik heb dan bepaalde ervaringen en dan ga je onbewust beginnen vergelijken. Oh ja, ik wil er meer over weten, maar dan zat ik in een trip en dat was precies dat ik er niet in zat. Maar die plant liet mij al mijn ontwijkingsmechanismen zien. Om niet te moeten voelen, alles. Maar dat was precies dat ik er niet in zat. En ik zei tegen die shaman, ik voel niet. Je zit er wel heel goed in. En al die ontwijkingsmechanismen. Pak. En ik was zo gefrustreerd. Ik zei, fuck man, waarom? En het is dan in die volledige overgaan, wakka. En dan kwam ik zo in die zelfacceptatie, die dankbaarheid, die hogere trilling, die joy. Ik dacht, wauw, dat is het, die ligt in liefde. En dat ik was content met mijn pijn, ik kon er naar kijken en ik dacht, oké, dat waren al mijn mechanismen, maat, die mij gewoon van mijn gevoel weghielden. En dat was voor mij zo'n mega inzicht.
Ja, exact dat. Ja, heel goed verwoord. Ja, exact. Ja, niks aan toe te voegen. En dan ben je er ook, hè? Want je omschrijft volledige acceptatie. Oké, al die delen zijn een deel van mij. Ja, en ik hoef dat niet weg te stoppen. Ik hoef niet te doen alsof het er niet is. Al die delen zijn een deel van mij. Ik ben ook, ik ben dat persoon dat ik laat zien. Maar ik ben ook dat persoon dat nog verdrietig is over dit gemis. Ik ben ook dat persoon dat nog boos is over. Over wat mij is overkomen misschien. Ik ben boos tegen iemand anders. Hè? Ik ben ook dat persoon die deze afleiding zoekt en die deze gewoontes heeft die misschien destructief zijn. En ja, dat ben ik ook allemaal. Laat me het accepteren. En vervolgens vanuit die schone lei opnieuw kiezen.
En het houdt nooit op en die plant geeft je ook precies wat je nodig hebt. Want dat was dan, daarna kwam in één keer een verslavingstuk helemaal naar boven. Ik had dan al wel ceremonies gedaan, maar ik kon er niet mee om. Ik ging weer ongezond eten, keek naar porno, af en toe een jointer. Ik zei, maar wat gebeurt hier allemaal? En dan had ik wel die iboga. De shaman had gezegd, denk dat je ook klaar bent voor iboga. Ik zeg, oké, hier in Nederland ook ergens. Ja, en dat is, terwijl de ayahuasca nog zacht is, iboga zegt, hier maat, hier heb je mee te dealen. Dat is uw fucking groot probleem. Ik heb 4 dagen niet geslapen. Mm. Alles moeten doorvoelen, doorleven. Alle emoties dat ik verdoofd heb. Mm. Met drugs, alcohol. Ik kwam allemaal naar boven. Mm. Ik heb het al uit mijn lijf gekotst. En ik dacht, wow. Mm. En dan na 5 dagen was ik wel 30 kilo lichter. Ik dacht van, wat is er hier allemaal gebeurd? Wat een kuis dat er is gebeurd. En nu kan dat ook wel nog eens zo van, porno of ongezonde voeding. Maar kan ik er naar kijken? Oh nee, het is niet nodig.
Exact.
Dat is wel leuk.
Ja. Hij omschrijft ook dat nadat je de ceremonie zo was gaan doen en met ayahuasca was gaan werken, je weer terugviel in een oud patroon. Want we hebben ook zekerheid nodig om iets om ons aan vast te houden. Je hebt iets nodig om je aan vast te houden. En alle plantmedicijnen zijn destabiliserend. Ze maken alle patronen los die er zijn. En dan vervolgens vraagt het van ons om zelf onze stabiliteit te vinden. Vraagt het van ons om zelf te kiezen waarvoor we willen kiezen. En dat moeten we wel heel bewust doen en met veel aandacht gaan doen.
Dat is inderdaad het verschil. Als je ermee begint, denk je, wauw, een leuke trip. Dan komt het integreren, want die plant blijft nog weken verder werken in je systeem. En daar zit de echte winst in uiteindelijk, de echte groei in. En heb jij zoiets van, hoeveel keer in het jaar doe je zoiets? Dus je kunt dat moeilijk meten, denk ik. Hè?
Ja, je moet gewoon naar intuïtie luisteren wat voor je klopt, ja. Het afgelopen jaar ben ik de ceremonies meer dan ooit gaan houden. Ik heb geloofd dat ik ooit van 35 ceremonies heb gegeven. In het afgelopen jaar alleen al. Waarin ik zelf natuurlijk ook meereis. En dat was soms ook wel moeilijk. Hè, want dan... Je moet wel echt je stabiliteit iedere keer opnieuw vinden. Ja.
Ja, dat klopt. En je werkt dan enkel met de truffel of de psilocybine? Of heb je ook nog andere...
Ja, ik combineer hem altijd met kapi, omdat die ook legaal is in Nederland. Ja. En kapi is een van de 2 ingrediënten met ayahuasca. Dus dan krijg je inderdaad de psilocybine, zoals sommige mensen dat noemen. Je hebt dan het hartopende effect van de kapi, het liefdevolle, de connectie met de moeder ayahuasca. En de psilocybine die ons helpt om te reizen.
Ja. Nu staat er op mijn programma in oktober de peyote-ceremonie, vijfdaagse, maar dan ook met zweetgut, met mescaline. Mm-hmm. En dan, of nee, temascal, denk ik, dat is. Mm-hmm. En met een Mexicaanse shaman. Heb jij ervaring met cactus en peyote?
Ja, ik heb veel ervaring met San Pedro. Ja, voor hun eigen gebruik en microdosing vooral. Ik heb nog nooit met de Mexicaanse shamanen gereisd. Dat lijkt me iets super fascinerends en intrigerends om te doen. Het staat absoluut op het verlanglijstje. Zullen zien wanneer dat is.
Curious. Spreken over microdose. Voor mensen die het niet kennen, wat dat precies is.
Microdosing is eigenlijk het principe dat je een kleine dosering neemt. Een microdosering van wat dan ook. Dat hoeft niet eens per se met plantmedicijnen te zijn. Maar die term wordt veel gebruikt in de wereld van plantmedicijnen. Dat je een kleine dosering van bijvoorbeeld bijvoorbeeld van San Pedro, of bijvoorbeeld van paddenstoelen of van truffels neemt. Of bijvoorbeeld van capi. Om dieper met jezelf te verbinden. En je neemt bijvoorbeeld misschien 50 of 100 milligram gedroogde paddenstoelen. Terwijl je als je ceremonie zou gaan doen, misschien wel 3 gram of 4 gram gedroogde paddenstoelen zou nemen in ceremonie. Dus het is echt een veel lagere dosering.
50 tot 100 microgram bedoel je?
Je neemt 100 milligram ongeveer gedroogde paddenstoelen ten opzichte van 3 of 4 gram. Gram.
Ja, ik verstond gedroogd 150 gram. Dacht, nou dan.
Nee. En dus dit is in het geval van paddenstoelen. Hè? En je neemt dat met het doel wat je natuurlijk zelf kiest waarom je het neemt. En ik observeer dat veel mensen tegenwoordig gaan nemen omdat ze meer creativiteit willen. Hè? Ze willen meer ideeën, ze willen grotere visioenen, et cetera.
Designer drugs.
Yeah. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je beseft dat je altijd met een plantmedicijn werkt. En dat een plantmedicijn vergroot wat in je leeft. Jij kunt je intentie kiezen. Je kunt zeggen, oké, ik wil op deze manier met jou gaan werken. Maar je verbindt met een groter bewustzijn. Het plantmedicijn bepaalt voor jou wat er echt gedaan moet worden. En dat moet je niet willen sturen. Daar kan je je echt alleen maar aan overgeven. Als je dat dan gaat doen met een intentie om creatiever te zijn en om te gaan werken, is leuk. Maar de enige echte intentie is om stil te worden, je ogen te sluiten, naar jezelf te gaan kijken, over te voelen wat er echt speelt. Het is een medicijn. En zo moet het ook worden gezien en zo moet het ook worden genomen. En ik wil dat graag toevoegen aan de microdosing community. Want ik denk dat dit heel essentieel is en heel belangrijk is. Ja.
Dat je dan ook microdost om iets te helen bij jezelf.
Exact, ja, exact.
En niet om iets te bereiken wat buiten je staat.
Exact, exact dat. Want dat is ook precies wat het verschil maakt tussen een plantmedicijn en drugs. Wanneer we ditzelfde middel, zoals bijvoorbeeld paddenstoelen, nemen om te gaan feesten, op zoek naar liefde, op zoek naar een fijne staat, op zoek naar verbinding en helemaal uit je bol gaan en leuke visioenen, dan doe je het in anticipatie op iets wat je graag wilt. Ja, ik wil dat plezier en die liefde en een goede avond. En wanneer je hetzelfde middel neemt in een ceremoniële setting, rond het vuur of misschien wel gewoon alleen thuis, je doet je ogen dicht, je neemt het met een intentie om diep naar jezelf te gaan kijken, om te openen voor wat zich voordoet, om overgave te zijn en een nederigheid te zijn voor wat zich voordoet. En je innerlijk werk te gaan doen. Te zeggen, oké, laat maar zien wat ik te doen heb vandaag. Dan wordt het een medicijn. En het is hetzelfde middel, maar de intentie maakt al het verschil. En ik denk dat we op grote schaal, en als we het kijken over de trends en hoe de maatschappij en de cultuur zich ontwikkelt, is het fijn dat we microdosing krijgen? Is het fijn dat mensen het op deze manier ontdekken? Want zo kan het ons helpen om echt te gaan ontdekken wie we echt zijn. En kan het ons na verloop van tijd helpen om het echt met de juiste intentie te gaan nemen?
Ja, dat maakt het ook het verschil tussen het gebruiken als drugs, of als softdrugs, of als harddrugs, en echt om jezelf te helen. Omdat het gaat allemaal om die intentie. Mm-hmm. En ze zeggen dan van, en bepaalde ayahuasca dingen zijn verboden in Nederland. Mm-hmm. Maar als je ziet wat dan de intentie is, mm-hmm, dan begrijp je niet dat het verboden is. En dat antidepressiva wel zijn toegestaan. Mm-hmm. En dan je kan bijwerkingen krijgen, je kan psychedelische aanvallen krijgen, het kan schizofrenie veroorzaken.
Ja, en inderdaad, alle farmaceutische middelen, er is er niet één die bijwerkingen heeft.
Nee hoor, geen.
Ja, heel, allemaal hartstikke veilig.
Ja. Ik hoorde jou net al een paar keer zeggen, we begonnen het interview ook mee, en gebruik jij de woorden de waar. Hè? Dat dat je nog aan het aftoetsen bent, is het waar dat jij nog iets te doen hebt als CEO voor Superfoodie? Is het waar dat jij een bepaalde weg moet bewandelen met plantenmedicijnen? Daarna ook van bepaalde identiteit, mm-hmm. van voor jezelf toetsen van wat is waar, wat is niet waar. Mm-hmm. Wel benieuwd, hoe voel jij in of iets waar is? Hoe weet je, wat is jouw afwegingskader?
Ja, ook een heel goede vraag, goed geobserveerd. Ik denk dat het ook een heel centrale vraag is in het leven. Het was ook de eerste vraag die Willem Wout stelde aan mij. Wat is je waarheid? En ik begreep eigenlijk niet goed wat die vraag überhaupt betekende. He, dat hele concept, wat is mijn waarheid? Wat is mijn waarheid? Ik denk dat waarheid en wat voor je waar is op ieder moment opnieuw wordt gekozen. En dat ook op ieder moment opnieuw mag worden gekozen. Ik denk dat... nu bijvoorbeeld in deze tijd waarin we leven, er enorm veel druk is over wat je moet geloven. En wat je moet geloven over dit hele idee van dat ding dat rondspookt. Zou blijkbaar zo rondspoken tussen ons. Er wordt heel stellig gezegd over wat je daarover moet geloven. En je wordt heel erg zwart gemaakt als je iets anders gelooft. He, want oké, dan behoor je tot die club van wappies of complotdenkers, et cetera. Dus je doet of mee, of we schrijven je compleet af als complotdenken. Dat is natuurlijk heel interessant. En dat is per definitie een heel angstig kader. Dat is heel erg vanuit angst bepaald. Omdat of je doet het zoals ik wil, of je mag gewoon helemaal niet meer meedoen. Je moet de maatschappij uit. Het is ook bijna alsof ze of we bang zijn voor wat er gebeurt als mensen te vrij worden. Het hele idee binnen de scene, binnen de kringen van plantmedicijn in de Verenigde Staten en psilocybine en de universiteit die daar nu onderzoek et cetera aan het doen, is dat LSD en plantmedicijnen zoals paddenstoelen illegaal werden, omdat blijkbaar in de jaren 60 een Harvard professor tegen de toenmalige Amerikaanse president heeft gezegd, ja maar Mr. President, ja, als dit legaal blijft, wie gaat dan nog jouw oorlog vechten in Vietnam? Oftewel, als mensen hier te wakker worden, als die hele flower power en hippie movement echt doorzet, mensen echt komen in hun hart, wie gaat er dan nog jouw oorlog vechten? Of wordt gezegd dat, of financieren. En dat is dat, er wordt gezegd dat dat het punt was dat het illegaal werd. Dus hoe ontdek je in deze tijd waarin we zijn, hoe ontdek je je waarheid? En dat is vooral allereerst stop te zeggen tegen alles wat de rest gelooft. Te beseffen, ja. Ik hoef niet met jullie mee te doen. Ik hou van mezelf. Ik weet misschien nog niet helemaal wie ik ben. Maar ik hou van mezelf en ik hou van jou. Ongeacht wat jij gelooft. Te beseffen, oké, als jij mij niet meer wilt in jouw leven. Omdat ik iets anders geloof. Oké, prima. Dat is jouw keuze. Dat hou ik mooi bij jou. Ik ben niet afhankelijk van jou. Ik ben niet afhankelijk van dat jij van mij houdt. Ik ben niet afhankelijk van of ik wel met jou mee mag doen. Ik ben niet afhankelijk of ik nou wel naar dat onderdeel van de maatschappij mag. Ik ben niet afhankelijk van die baan. Stap uit die afhankelijkheid van al die vormen waar jij denkt afhankelijk van te zijn. Stop met de overheid de schuld te geven. Stop met boos te zijn op de overheid. Stop met boos te zijn op je werkgever die je vraagt een mondmasker te dragen of die je vraagt te vaccineren. Het is allemaal niet jouw schuld. Het gaat over wat wil je zelf kiezen. En iedere keer wanneer je boos bent op een ander, geef je de andere macht. Geef je alle macht uit de handen. Dus besef dat je van niemand afhankelijk bent. Dat het allemaal begint simpelweg bij wat wil jij? Wat wil ik? Wat geloof ik?
En
daarin ben ik vrij te kiezen. Ja.
En dat je zegt, mijn waarheid.
Exact.
En jouw waarheid, die van mij, die van Tom, is heel anders dan die van andere mensen. En er is niet één waarheid.
Er is niet één waarheid. Er zijn miljoenen perspectieven op alles te vinden. En er is wel één essentie. En er is een essentie dat we allemaal mens zijn, dat we allemaal een hart hebben, dat we allemaal geboren zijn vanuit liefde. Dat liefde ons verbindt en draagt. En dat we alles doen om dat te geven en te ontvangen. Voor elkaar, voor onze kinderen. Dat is onze essentie, dat is wat ons verbindt. Ons perspectief zijn natuurlijk miljoenen op iedere situatie te verzinden. En ik kijk liever naar onze essentie. Beseffen dat jij ook alles doet om een goede vader te zijn, of een goede moeder te zijn, of een goede medewerker te zijn. Dat mensen in essentie alles doen vanuit het beste wat zich in zich hebben. Mensen doen altijd alles met de middelen die ze hebben. Mensen geven altijd het beste wat ze op dat moment in zich hebben. En laat me jou als je misschien niet meer kunt vinden. Ja, als je niet meer kunt vinden dan misschien bijvoorbeeld wel je boosheid op je vader. Oké, laat me jou dan liever helpen. In plaats van te veroordelen, waarom ben je altijd zo boos? Stop met altijd zo boos te zijn. Nou, laat me je helpen. Want ik besef dat we alles doen altijd met alles wat we in ons hebben. Dus ik kijk liever naar de essentie dan naar iemands geloofsovertuigingen. En zo kijken we ook naar onszelf. We kijken liever naar ons hart, onze essentie, dan die geloofsovertuigingen. En hoe vind je dan, als je niet meer bang bent voor de mening van een ander, als je je niet meer afhankelijk maakt van een ander, hoe vind je dan je waarheid? En dan kom je toch bij de principes als wat voelt waar in je buik, wat voelt waar in je hart, wat geeft je vreugde? Wat geeft meer gronding? Wat geeft meer zelfbewustzijn? Wat geeft meer vreugde? Wat klopt in je buik? Keer daar naar terug. En ik denk dat dat enorm belangrijk is voor iedereen om dat te doen. En ik denk dat daarom deze tijd alleen maar een reflectie is van de groei die de mensheid nodig heeft. Ik zal je een simpel voorbeeld geven. Toen het echt nog maart vorig jaar was en dit hele spektakel net was begonnen, toen sprak ik iemand op straat die ik ver ken en toen ook sindsdien ook niet meer heb gezien. En diegene zei, dit is allemaal wat ze zeggen, maar het voelt niet goed in mijn buik. Toen was het maart, toen was dit net begonnen. Iets klopt er niet, zei dat persoon. En ik zei tegen haar, ja, dat deel ik volledig met je. Iets klopt er hier totaal niet aan. En via via hoorde ik onlangs weer dat ze heel stellig is geworden ondertussen op anderen te overtuigen hoe belangrijk het is om hieraan mee te doen. Zoals de overheid zegt, je doet dit voor een ander, het moet op deze manier. Allemaal precies de woorden die we zo vaak bijna als een hypnose hebben gehoord op tv, in de krant, op de radio.
Het is bijna een mantra. Ja.
Het is bijna een mantra. Het is bijna een hypnose. Het is een hypnose waarvan je zelf de keuze hebt of je je laat hypnotiseren of niet. En omdat ik haar dat had te horen zeggen, besefte ik me, je bent meer de hypnose nu gaan leven dan wat je in maart voelde in je intuïtie. En ik denk dat dat voor ons als mensheid, als maatschappij, als wereld, blijkbaar een reflectie is van waar wij leven. Blijkbaar leeft een groot deel van de mensheid meer in dat wat hun wordt verteld dan bij hun eigen gevoel, wat zij zelf geloven dat waar is. Want ik moet het eerste persoon nog ontdekken dat zegt, ik heb diep gevoeld naar mijn buik, naar mijn intuïtie, ik heb mijn stilte gevonden, ik heb hierop gemediteerd. Ik heb daarnaast ook gekeken naar de wetenschap, ik heb de studies bekeken, ik heb gesproken met artsen. En ik geloof 100% van wat er wordt verteld. Ik heb dat persoon nog nergens niet gezien of gehoord. Het is uitsluitend, doe nou maar gewoon mee. Doe nou maar gewoon mee met wat er wordt gezegd. Het
is voor onze gezondheid.
Het is goed. Ja. Heb je dan niet gehoord wat er op tv wordt gezegd? Hè? Doe nou maar gewoon mee, dan zijn we hier allemaal het snelst doorheen. Oké. Het is vooral dat. Ik moet het eerste persoon ook nog ontmoeten die zegt, ik neem dat vaccin voor mijn eigen gezondheid. Ondanks dat ze het wel hebben genomen. Ze nemen het omdat ze zeggen, ja, ik wil gewoon weer kunnen reizen. Ja.
Ik wil naar festivals kunnen.
Ik wil dit doen voor mijn vader die ziek is.
Ja, ik wil terug naar festivals kunnen gaan. Maar ja, ze worden toch terug uitgesteld. En
ik ken een aantal mensen van het artsen-covid-collectief in Nederland persoonlijk en heel goed. En die artsen en binnen dat hele collectief, er is nog niet één wetenschappelijk onderzoek geweest dat het vaccin helpt te voorkomen dat je een ander besmet. Het is er nog niet geweest. Het is totaal niet bewezen. Het wordt je allemaal verteld op tv. Er is niks van wetenschappelijke onderbouwing dat het helpt te voorkomen dat je een ander besmet. Er bestaat niet het bewijs.
Straf.
Het is hooguit het reduceren van het risico. En dan nog is het bewijs wat er dan in die onderzoeken staat heel mager. En het is ook eenzijdig, hè? Onderzoeken zijn altijd eenzijdig. Daar moeten mensen misschien ook op letten. Van wie financiert een bepaald onderzoek?
Exact. Met welk doel?
En met welk doel? En dat gaat even los van vaccins, hè? Want het gaat over alle onderzoeken.
Het gaat over alle onderzoeken. Maar het gaat alleen maar... Want voor sommige luisteraars, hè, misschien luister je dit nu en denk je van, dit gaat me allemaal te ver en mijn haren gaan omhoog staan van wat je nu allemaal zegt. Oké, dat mag.
Ik ga maar lekker aan jou wasken.
Ja. Maar het gaat gewoon voor jezelf heel erg over voelen wat nou echt waar is voor jou. En heel helder worden met, ben ik gaan geloven wat een ander mij vertelt? Of ben ik echt diep bij mezelf aan het voelen wat voor mij waar is? En dat doe je allemaal voor jezelf. En dat is de grote uitdaging. Voor ons allemaal.
Ja, en ongezond eten en alcohol en zo helpt niet echt om te gaan voelen uiteindelijk.
Totaal niet. Nee, dus, absoluut niet. Het is het moment dat je schoon gaat eten in de zin van veel groentes gaat eten. Wanneer je groene smoothies bijvoorbeeld gaat maken. Wanneer je meer salades gaat eten. Wanneer je überhaupt meer groenten gaat eten. Noten en zaden. Misschien fruit, avocado's. Gewoon de groente die uit de aarde komt. En dan misschien nog een eitje. Misschien een stukje vlees of misschien een stukje vis. Maar vooral niet meer dat wat is geproduceerd in een fabriek. De granen en de suikers erdoor en de smaakstoffen en de andere E-nummers. Als je dat allemaal gaat laten staan en vooral de frisdrank gaat laten staan en de koffie gaat staan. Natuurlijk, er is een verschil tussen een tasje koffie, hè? Wij zeggen een kopje, en dagelijks meerdere kopjes koffie op een dag te drinken. Helemaal als er suiker en melk in zit. Wat iedere keer een oppepper is van je fight-or-flight systeem. En dat fight-or-flight systeem door koffie, door te werken, door jezelf te motiveren, door 's avonds te sporten, door tv te kijken, door te lang op je mobiele telefoon te zitten voor het slapen gaan. Al dat zet het fight-or-flight systeem aan. En vooral zijn wij zelf degene die ons eigen fight-or-flight systeem aanzetten. Want we moeten dit doen, we hebben het zo druk, we moeten zorgen dat we die deadlines halen, et cetera, et cetera. En de meeste mensen lopen rond met een geactiveerd fight-or-flight systeem de hele dag door. En dan vervolgens nemen we koffie om op de been te blijven. En vervolgens hebben we het zo druk gehad, gaan we ook nog 's avonds sporten. En dat is alleen maar weer een adrenaline-kick 's avonds laat in de avond. Ik heb liever dat je wel gaat sporten dan helemaal niet. Maar dat houdt in dat geval wel het patroon in stand.
Ja? Je hebt me net ook koffie gegeven, maar je zat paddenstoel in.
Ja.
Ik merk wel dat het een ander effect heeft op mijn lichaam dan gewoon koffie.
Wat voel je?
Veel rustiger dan bij gewone koffie.
Ja.
Dat het minder in mijn hoofd gaat zitten.
Mooi.
Normaal koffie zet het hier echt open.
Ja, mooi.
Ja, dus apart mooi. Om te ervaren.
Ja, mooi.
Dat wil ik wel even delen ook. Dit is wel superfoodies van jouw bedrijf.
Ja.
Maar wat zit hier dan in dat effect veroorzaakt? Want...
Nou, dus de paddenstoelen die erin zitten zijn chaga, reishi. Het hangt een beetje af van welke smaak je had. Maar de vier verschillende paddenstoelen die het bekendst zijn als medicinale paddenstoelen zijn chaga, reishi, lion's mane en cordyceps. Het zijn heel verschillende paddenstoelen. Die allemaal immuunregulatoren zijn. Ze helpen een overactief immuunsysteem te remmen of tot rust te brengen. Dat is eigenlijk hun belangrijkste functie. En dat is een heel grootse functie. Omdat het eigenlijk werkt op alle ziektes, op alle aandoeningen. Het werkt op alle gezondheid. Dat wat het moet doen. En met een disclaimer dat dit natuurlijk geen geneesmiddel is. En laat vooral niet vooropzetten dat ik hier niks claim. Dat je ziek bent, et cetera. En een arts moet gaan, et cetera. En mijn vrouw is dierenarts bijvoorbeeld. En ze gebruikt bijvoorbeeld ook shaga bij dieren. En er zijn genoeg voorbeelden van levensgrote tumoren, ook bij mensen, die volledig verdwijnen door het gebruik van medicinale paddenstoelen, zoals bijvoorbeeld shaga of reishi, waaronder ook bij dieren, maar ook bij mensen. Het immuunsysteem is heel sterk, maar een overactief immuunsysteem dat bijvoorbeeld overactief wordt door stress of overactief wordt door voeding waar je eigenlijk intolerant of zelfs allergisch voor bent dat je veel eet of lage kwaliteit voeding. Een overactief immuunsysteem wordt zwak. En een immuunsysteem dat niet wordt gevoed. Zinktekorten, seleniumtekorten, cholinetekorten. Dat is ook een soort essentiële mineralen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Vitamine D3. Als het niet de voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft, wordt het immuunsysteem zwakker. En ziekte ontstaat op het moment dat die tekorten structureel zijn in het lichaam. Dus, en dan de paddenstoelen, waarschijnlijk was deze met chaga en reishi, die hebben ook een meer alkaliserende werking op het lichaam. Dus we hebben een zuur-basenbalans. Een balans tussen voeding en of het lichaam moet altijd licht alkalisch blijven. En juist de pH-waarde hebben tussen 7,35 en 7,45. Op een schaal van 1 tot 14 moeten we een pH-waarde hebben tussen 7,35 en 7,45. Dat is licht alkalisch, oftewel licht basis. Want 1 is zuur. Ja. En alle afwijkingen daarop, je kunt niet onder de 7 zijn, dan ga je dood. Het lichaam reguleert dat ook. Maar sommige voeding is zuurmakend. Ja. Feitelijk maakt zuur ziek. Ja. Altijd te veel suiker eten, te veel rood vlees eten. Al dat soort voeding maakt het lichaam zuur. Maakt het voor het lichaam moeilijker om licht basis alkalisch te blijven.
Letterlijk een zuurpruim word je dan.
Ja, letterlijk zuurpruim. En het is de voeding die alkalisch of basis maakt, hè, zoals groene groentes, die het lichaam helpt om gevoed te worden. En juist de pH-waarde te behouden van het bloed. En om in een staat van gezondheid te verkeren. Dus eigenlijk kan je gezondheid zo ver samenvatten als verbinding uit dat fight-or-flight mechanisme stappen. En dat doe je zelf door meer in de natuur te zijn, door de moeder aarde aan te raken, blote voeten te zijn of je hand de bomen te raken. Het is heel helend. Er is niks zo helend als de aanraking van de moeder aarde. Dat is enorm zweverig en abstract. Maar het is een van de belangrijkste gezondheidsprincipes. Raak de moeder aarde aan. We weten allemaal hoe goed we ons voelen als we met onze blote voeten over het strand hebben gelopen. We weten allemaal hoe goed we ons voelen als we ook het bos in zijn geweest. Je kunt al je zorgen kwijtraken, toch? Door de bomen of door de zee. En ook wetenschap heeft laten zien, als mensen geaard gingen slapen, dat deden ze door een aardingspin in de grond te steken in de moeder aarde, met een koord die stroom geleidt, die energie geleidt. Je hebt de aardingslakens die dus de energie geleiden, daar ga je dan op liggen. Als mensen geaard gingen slapen, dan raakte hun stresshormoonproductie de eerste nacht per direct in het juiste balans. Dus dat werd gemeten door hun cortisolwaarde te meten, hun stresswaarde te meten. En ook hoe hun stresshormoonproductie er gedurende de nacht uitzag. En mensen waarbij de stresshormonen uit balans zijn, dus waarbij het fight-or-flight mechanisme aan is, die zijn 's avonds heel actief. Ja, want die staan dan vol energie. Want die hebben aan het eind van de dag hebben ze een piek in cortisol. Dan staan ze aan. Ja, dat zijn de mensen die avondmensen zijn. En die gaan dan 's avonds sporten en 's avonds werken. En dan blijft het patroon in stand. En dat zijn meestal ook heel slechte slapers. Je kunt heel moeilijk in slaap vallen en worden 's nachts wakker. En als dat te lang is doorgegaan, dan raakt het stresssysteem meer uit balans. Vroeger noemden ze dat bijnieruitputting. Tegenwoordig zeggen ze, nou, dat bestaat eigenlijk niet. Maar wat er dan gebeurt, is dat je bijnieren te vermoeid zijn en dan kunnen ze 's ochtends geen stresshormonen meer produceren. Wat eigenlijk 's ochtends zou moeten. Want 's ochtends komt die stresshormoonproductie op gang als het licht begint te worden en je klaar moet zijn voor de dag. De zon komt op, je netvlies registreert zonlicht. Je wordt wakker, je lichaam begint die hormonen te produceren. Daardoor word je wakker, daardoor krijg je energie.
Ja, we hadden Tabe Aido in onze podcast, die heeft alles uitgelegd over die
hormonen. Top. Die Oké, geweldig. Ja. Dan refereren we naar die podcast. En dan krijg je dus energie. En die mensen die bij wie het stresshormoonsysteem te lang uit balans is geweest, die worden 's ochtends moe wakker. En die gaan dan koffie nemen om het stresssysteem weer op te peppen en weer een fight-or-flight mechanisme aan te zetten. En dat is een heel negatieve loop. Dus als mensen die disbalans hadden in die productie, dan is de hormoonproductie is gedisreguleerd. En dan werd hun cortisolwaarde werden gemeten gedurende de nacht. En de mensen die geaard gingen slapen, direct in balans. Direct in verbinding met de aarde. Zo helend is het. Het werkt op het fysieke lichaam. Fascinerend.
Ja, sterker nog, ik ben. Het is nu de zomertour, dus een beetje raar voor de luisteraars, omdat we het iedere week publiceren. Mm-hmm. We waren bij Paul Sonneveld. Mm-hmm. Ze hebben bij jou mist is aarde. En hij mm-hmm. heeft een moet je dat zeggen? Een reading, healing, iets ja. gedaan bij mij in ieder geval. Mm-hmm. Om terug te kunnen aarden. Ik was helemaal van mijn wap. Mm-hmm. Toen we thuis kwamen, was echt extreem moe. Toen mm-hmm. we in ons hotel aankwamen, zei hij, Tom, ik moet even naar buiten. Mm-hmm. Ik ga even wandelen, even alleen. Tom was al geslapen. En het bos ingegaan, schoenen uitgedaan. Daar gewoon even letterlijk aarde.
Exact.
En ben in mijn bed gaan liggen. En ik heb heel de nacht niet geslapen. Mm. Ja, je zou denken, dan ben je toch helemaal naar de kloten gewoon. Daar kun je niks mee doen. Ik was niet moe. Ik was uitgerust. Ik stond uitgerust op. Ik ben niet wakker geworden. Ik ben gewoon om 3:30 opgestaan. Ik toch niet kon slapen. En de creativiteit begon terug te stromen. Mm. Dus ik moest dingen van me afschrijven. En ja, ik heb 2 uur lang geschreven. Wow. En ik was wakker. Tom die werd 's ochtends wakker om 6 uur. Dus ik was niet extreem vermoeid. Ik was ook in de podcast die we opgenomen hebben gewoon gefocust. En ja, gewoon sinds de dag ervoor 6 uur 's ochtends wakker. Mm. Niet geslapen. En ja, ik voel me nu ook niet dat ik iets van in te halen heb. Of dat ik extreem vermoeid ben. Dus eigenlijk is daar iets hersteld. En dan zelfs zonder te slapen. Geaard gaan liggen. Dat het al zoveel doet. Ja,
exact.
Een heel bijzondere ervaring.
Ja. Je moet gewoon heel simpel beseffen dat alles waar je uit je bent opgemaakt uit de aarde komt. Je bent letterlijk wat je eet. Letterlijk. Hè? Want alles waar je uit bent gebouwd is voeding die je tot hebt genomen. Waar komt die voeding vandaan? Het is gegeven door de moeder aarde. Ook als je vlees eet, want die dieren hebben zelf groenten gegeten die jij opeet. Dus het komt allemaal uit de aarde. Dus als je groenten eet en eet wat de aarde geeft, noten, zaden, groentes, dan word je een en al vitaliteit, voedingsstoffen. Als je bifi-worstjes eet, dan word je een bifi-worstje.
Ja. En wat doe jij bijvoorbeeld om in topconditie te blijven? Wat, heb jij een ochtendritueel dat je kan delen met de luisteraars? Van oké, dat is om goed aan mijn dag te beginnen?
Ja, ik tracht altijd stilte te vinden door het bos te lopen. Gewoon even te zijn. En ik douche altijd koud. Altijd koud douchen, koud haren wassen. Altijd iets van beweging 's ochtends, het liefst sporten of gewoon alleen push-ups en wat squats. En ik tracht altijd de dag te beginnen zonder computer, notitieboekje, gewoon leeg blad. Gewoon schrijven en voelen. En het schrijven is voor mij een heel goede manier eigenlijk ook om, ja, als je iedere dag met een lege pagina start, je start ook iedere dag met een lege pagina. Het is voor mij een grote metafoor om ook in het leven met een lege pagina iedere dag opnieuw te starten.
En mensen denken dan, ja, schrijven, dan blokkeert ik weet niet wat te schrijven. Hebben jullie daar tips voor die mensen?
Ja, je kunt gewoon beginnen met
Tom.
Ja, gewoon wat voel ik? Ja, wat voel ik? Wat speelt er nu in mij? Wat is mijn droom? Wat wil ik loslaten? Wie wil ik vergeven? Ja, zo'n soort grote vragen te stellen.
Oké. Ja. Door jezelf, ja, hoe beter je vragen, hoe beter je antwoorden uiteindelijk.
Ja, waar ben ik dankbaar voor? Voor wie hou ik? Ja. Wie wil ik zijn geworden als ik sterf? Ja. Wat wil ik geven aan andere mensen?
En gewoon de vragen op te schrijven.
Ja, schrijf een van deze vragen op.
Niet het antwoord, maar de vraag.
En dan schrijf de vraag op en ga dan voelen. En schrijf een bullet point op, want dan activeer je ook je brein om met een antwoord te komen. En als je een antwoord hebt opgeschreven, schrijf dan direct weer een bullet point op. Zo van, laat nog meer komen. Zo doe ik dat.
Ja, en je voelt iets in je lichaam, dat kun je ook opschrijven.
Exact, ja, exact.
Niet, ik voel dit en dan zoeken naar een antwoord, maar het gevoel erbij pakken.
Exact, ja.
Een belangrijke tip.
Ja.
Onze podcast gaat over geluk en succes. Mm-hmm. En ik ben wel benieuwd wat voor definitie jij eraan geeft. Dus wat voor definitie geef jij aan geluk, Jesse?
Mooi, ik denk blijdschap, simpelweg. Gewoon dat doen wat je blij maakt. En ben ik deze dag blij geweest. toch? Ja. En ik denk dat het belangrijkste om te volgen is gewoon blijdschap. En dat waar blijdschap is, dat wat op je pad komt en dat voelt als blijdschap, volg dat. Dat is wat telt. Voor de rest is er niet zo heel veel anders.
Ja. Remco Klaassen zou zeggen, waar ga je van kwispelen?
Ja. Dan ga je van kwispelen, ja, exact. Ja, ja. Dat. Ja.
Mooi. En geluk niet zonder succes. Wat is jouw definitie van succes?
Ja, dat is ook een goede vraag. Ja. Ik denk als je bewust hebt gekozen wat je pad hebt gevolgd. Gewoon hebt gedaan wat voor je ligt. Gedaan waarvan je hebt gedroomd. Gedaan waar je bang voor bent geweest. Dat waar je verlangen heeft gezeten. En dat hebt gedaan, ondanks dat daar angst zat. En dat gewoon bent gaan doen. En daarin heel bewust bent geweest van wat geeft me hier blijdschap in? Waarom doe ik dit? En dan volledig blijven gaan, blijven ontwikkelen, blijven doorgaan. Beseffen dat het leven gewoon compleet maakbaar is op alle gebieden. Zowel in je binnenwereld als in je buitenwereld. En daar altijd voor blijven gaan.
Ja, dat klopt inderdaad wel. Ja, wat dat verst van je afstaat, dan zit in potentie de meeste groei in voor jou.
Exact, ja, exact. Ja, dat het verst van je afstaat. En, maar vooral ook wat gewoon hier nu voor je ligt. Ja. Ja, en naarmate ik meer begon te leren over mezelf en persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, et cetera, begonnen meer soms de kennis leidend te zijn. En dan ga je meer zoeken. Ja, terwijl vroeger ik dat helemaal niet deed. Toen wist ik helemaal niet zoveel. En dan voelde ik gewoon wat klopte. Ja, gewoon, ik weet nog dat ik in het eerste jaar van CIOS zat, de sportacademie in Nederland, en ik moest gaan stage lopen. Ik moest een stageplek gaan zoeken voor de fitnessopleiding die ik wilde gaan doen, fitness trainer A, minor. En ik was gewoon niet bezig met te zoeken wat de ideale stageplaats was. Ik wist gewoon, Palestra, dat fitnesscentrum, dat klopt. En ik voelde gewoon de aantrekkingskracht. En ik ging ook niet solliciteren bij andere fitnesscentra in de buurt. Ik ging gewoon daarheen. En dan en klasgenoten die lachten me uit. Zo van, waar moet je nou daar? Dat is een oude wijversportschool. En dat is helemaal niet cool. En er waren ook vooral allemaal oude mensen. En ze hadden daar niet eens dumbbells en zo. Ze hadden helemaal geen squat rack en dat soort type dingen. Maar het was een geweldige leerschool. En ik had een ondernemer daar die heel erg in mij geloofde. En me veel cursussen liet doen en betaalde. En ik heb mijn vrouw daar ontmoet. Moet je nagaan.
Ja,
en op de eerste avond zelfs dat ik daar was, de eerste avond stage lopen. En het zou nog een jaar duren voordat we verkering kregen. Maar al die dingen, gewoon voelen, gewoon gaan, gewoon doen. Ja, dus gewoon veel meer uit het hoofd en voelen in het lijf. En ik geloof heel erg in, als iets blijdschap geeft, als iets een aantrekkingskracht tot je heeft, als het goed voelt in je hart, dat zou voldoende reden moeten zijn om het te doen.
Ja, zeker als je er een beetje bang voor wordt.
Zeker als je een beetje bang voor wordt. En dan andere mensen, waarom doe je dat dan? En kunnen het niet verklaren. En ja, want het voelt goed. En dat is voor mij voldoende reden. Ja. Dat is het enige. En sowieso telt het niet wat een ander zegt. Maar als je dan nog een beetje druk maakt over wat een ander zegt, zeg dan, het voelt voor me goed en daarom doe ik het.
Ja. Er kan nooit iemand iets tegen zeggen natuurlijk.
Nee.
Ja. Ja, het is jouw gevoel.
Exact, ja.
Mooi. Wat denk je, Jesse? Wat wilt het leven van jou?
Oh, wauw. Ja. Ik denk blijdschap, grootsheid, alles laten zien wie je bent, wat je wilt brengen, volledige moed en licht uitstralen en grootsheid en dat niet zoeken in wie je moet zijn, maar dat gewoon simpelweg zijn. Het gewoon doen in ieder moment en gewoon blijven gaan.
Ja.
En anderzijds denk ik helemaal niks. Ik denk gewoon dat aarde één groot experiment is. Ik vind het hele concept van Big Brother hilarisch. Zo van, oké, laten we gaan ontdekken wat er gebeurt als je 20 mensen in een huis stopt en je gaat ze 24 uur per dag filmen. Laten we dan kijken wat er gebeurt. Oké, het is eigenlijk hetzelfde als laten we zoveel miljard mensen op een planeet stoppen en laten we kijken wat er gebeurt.
Of in een zweethut.
Dat maakt helemaal niet uit. Het is gewoon een experiment. En het experiment is gewoon, je komt hier op een planeet waar alles is. Alles is er voor je. Alle voeding, alle geneesmiddelen voor iedere ziekte. De middelen om te verbinden terwijl je hier bent met waar je vandaan kwam. Denk eens na over het fascinerende concept. Namelijk, je komt hier op aarde compleet onwetend. Niet wetende wie je bent, waar je vandaan komt. De meeste mensen leven hun hele leven op die manier. Je bent compleet onwetend eigenlijk. Maar de middelen om te ontdekken wie je ziel is, waar je in essentie echt vandaan komt, om te kunnen spreken met de creator, te kunnen spreken met alles dat leeft. Die zijn er gewoon. Fascinerend. Ja. Het is echt bijna een heel goed boek. Het is bijna gewoon The Matrix of een sprookje of zo, weet je wel. En dus dat is er. En alle liefde en alle gevoelens, wat je dan ook wilt ervaren. Het is er allemaal. Er zijn zoveel paden om te ontdekken. Er is zoveel meer kennis om te vergaren dan je ooit kunt vergaren. Er zijn zoveel meer talenten om te ontwikkelen aan kunst en muziek. En weet ik wat je allemaal wilt ontwikkelen. Er zijn zoveel emoties om te ervaren en om te ontdekken. Zoveel paden. Het is onbeperkt. En het is er allemaal. En je kunt het allemaal nu in je voelen. Maar je bent hier ook gekomen met een ego. Dat bang is om niet gezien te worden, bang is om te falen, bang is om niet geliefd te worden. Nou, veel succes daarmee. Veel succes, veel plezier. En ik denk dat dat het grote experiment is. Wat gebeurt er dan? En het is sowieso een experiment voor je eigen leven. Wat ga je ermee doen?
Ja, heel mooi. Uiteindelijk is het gewoon wat in jou zit, gewoon expressie geven.
Expressie geven, ja, zeker. Exact.
En gepassioneerd nieuwsgierig zijn. Exact. En gaan proeven.
Exact, ja.
En wij zijn ook wel nieuwsgierig. Dat heb je misschien al gemerkt.
Ja, heel goed.
Wat waar wij ook wel nieuwsgierig naar zijn, is of jij misschien een vraag kunt bedenken voor onze volgende gast.
Ja, mooi. Ja, wat is je waarheid?
Oké, okay, ja.
Dat is altijd een mooie
vraag.
Ja.
Ben benieuwd.
Ja, wat is je waarheid?
Ik ga dat intikken, want het kan soms gebeuren dat ik ze vergeet.
Een verstandsverbijstering. In het moment is ook al gebeurd, ja. Al meer dan één keer trouwens. Yes, als mensen meer willen weten over jou of je bedrijf of wat je doet, waar kunnen ze dan terecht?
Ik post veel op Instagram, dus kunnen me volgen op Instagram. Als je gewoon zoekt op Jesse van der Velde, dan kan je me vinden. Mijn account heet Jesse van D. Velde. Je kunt kijken op jesse.tv. Je kunt Green Juice bestellen.
Jesse.tv? Jesse.tv. Kan je kort
Op jesse.tv post ik de podcast die ik opneem en blogs en andere hersenspinsels en dat soort dingen die ik creëer. Buiten superfoodies eigenlijk en dingen die me interesseren. Ja, en als je geïnteresseerd bent in het pad van fysieke gezondheid, dan kijk op superfoodies.nl, meld je aan voor de mailinglijst, bestel Green Juice en dan gaan we je helpen.
Ja, super, we gaan dat allemaal. We schrijven hier ook een blog van deze podcast. En top. We zullen alles eronder zetten. Alle top. Gegevens en vinden. Links.
Ja.
Ja. Nog een mooie afsluiter voor ons?
Ja, je hebt het leven gekregen. Wat ga je ermee doen?
Wauw.
Mooi.
Dankjewel.
Dankjewel, Jesse.
Van harte bedanken.
Graag gedaan, jongens. Leuk dat jullie zijn gekomen.